wat je vooral vaak ook ziet bij professionals, is dat zij hun eigen angsten op hun cliënten projecteren. Het is ook perceptie, het is een belevingswereld. Het hebben van schulden of het hebben van leven in armoede is relatief.
Welkom bij Goudquartz. Mijn naam is Bart Brans en in Goudquartz informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkelingen in het monetair systeem en het relevante economische nieuws.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudquartz Gasten. En vandaag de gast bij Goudquartz Gasten, een hele bijzondere gast, Naima Ouled Elkady.
Ja, zeker.
Ja, heb ik een paar keer geoefend.
En dat ging helemaal goed.
Naima, we hebben onlangs eigenlijk elkaar voor het eerst ontmoet, maar hebben wel al, ik denk al een jaar of twee, zo nu en dan contact via LinkedIn gehad met elkaar.
Ja.
En ik vind het zo leuk dat ik jou vandaag hier mag spreken. Want ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Niemand anders heeft jou nog geïnterviewd op deze manier. Dus nee. we hebben de primeur. En ik denk ook dat het dat de boodschap die jij hebt, waar jij je in gespecialiseerd hebt, heel relevant is voor nu. Maar dat moet ik eigenlijk gewoon aan jou vragen. Naima, wil je jezelf misschien even voorstellen?
Ja, nou, mijn naam is dus Naima Ouled Elkady. Dat heb je heel goed uitgesproken. En ik ben iemand die heel erg in beweging is. En ik ben 15 jaar geleden als afgestudeerde maatschappelijk werker in de schuldhulpverlening terechtgekomen. Ik had nog nooit gehoord van schuldhulpverlening. Ik had ook nog nooit gehoord van een traineeship. En ik had nog nooit gehoord van een detacheringsbureau. Maar daar kwam ik wel terecht op mijn 21ste. En sindsdien heb ik heel veel gezien aan schuldenproblematiek. En op den duur had ik zoiets van, ik ben eigenlijk alleen maar bezig met oplossen van ellende. Reeds ontstaande ellende. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Want de oorzaak wordt niet aangepakt. En dus is het alleen maar dweilen met de kraan open voor mijn gevoel. Mm-hmm. Dus ondanks dat ik het een heel mooi vak vond. Heel menselijk, ook juridisch. Je moet ook van alles weten over wet en regelgeving. Dacht ik, ja, ik vind het dus niet meer leuk. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik me gaan specialiseren in preventie, schuldenpreventie. En daaruit, al mijn kenniskunde en ervaring, is een bordspel ontstaan. Wat dus wordt ingezet voor schuldenpreventie.
Ja. Dat bordspel, daar gaan we straks nog uitgebreid op in. Want ja, toch leuk ook voor iedereen die het tot het einde van dit gesprek haalt. Dan hebben we namelijk een aantal hele leuke giveaways. Dus Naima, ontzettend bedankt alvast daarvoor. Toch ontzettend fijn dat je daar zo mee komt. Je hebt net aangegeven wie je bent. Maar ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd. Wat doe je eigenlijk? Je hebt het over schuldenpreventie. Waar moet ik dan aan denken?
Ja, bij preventie denken mensen heel snel aan voorlichting geven. Maar dat is niet hoe ik preventie zie. Ik zie preventie veel meer als het delen van kennis en kunde. En als je kijkt naar de oorzaken van schulden, is het zo dat het ook een gebrek is aan kennis en kunde. En vanuit, en dat is echt mijn overtuiging, al de schuldhulpverleners die al jarenlang aan de slag zijn, die houden hun kennis en ervaring eigenlijk binnen de mensen die zij zien. Ja, dus de mensen die daadwerkelijk een aanvraag doen. Ja. Maar dat zou je moeten delen. En dat is waar ik dus mee bezig ben. Door zichtbaar te zijn, door mijn visie te delen, door erover te praten. Want er heerst natuurlijk enorm taboe op, niet alleen op schulden, maar überhaupt op persoonlijke financiën. Mm-hmm. Ja, dus hoe ga je om met geld? Welke gedachten heb je? Welke beslissingen neem je? En waar maak je je zorgen om? En daar wordt al niet over gesproken, terwijl dat wel de basis is van je leven.
Ja, ja, want nou ja, goed, we gaan het daar straks nog uitgebreid over hebben. Die schuldenproblematiek in Nederland, die is natuurlijk gigantisch. Nou ja, daarover straks meer. De eerste keer dat wij elkaar ontmoeten, zag ik direct, jij bent enorm gepassioneerd in wat je doet. En dan is het misschien wel leuk, je bent een Haagse, of in ieder geval, je bent in Den Haag geboren. Waar komt die passie en die drive, waar komt die vandaan?
Ja, Daar denk ik zelf ook wel heel erg vaak over na, hoor. Van oké, maar wat drijft mij nou eigenlijk?
Ja.
En wat heeft mij aangezet tot dit? En ik denk, ik ben altijd wel iemand geweest die het interessant vond om met problemen van anderen te werken. Te luisteren naar wat speelt er nou eigenlijk bij iemand anders, al heel vroeg. Ik heb dan ook bij een vrouwenopvang stage gelopen. Meer crisis, hoe beter eigenlijk voor mij. En zo ging dat ook door in het werk als schuldhulpverlener. Geef mij complexe zaken. Mm-hmm. En daar word ik te zaakjes blij van. Ja. In ieder geval om het op te lossen. En als ik dan nu denk van maar wat is dan wat mij daarin drijft? Ik heb daar heel eerlijk gezegd nog steeds niet echt een duidelijk antwoord op. Ja. Maar ik vind het heel erg mooi om mensen die in de ellende zitten, om ze in dat proces naar weer blij, naar weer zin hebben in het leven, om ze daar naartoe te transformeren.
Ja.
En dat was ook wel een van de dingen wat ik het allermooiste vond in mijn werk. Is dus om echt van betekenis te zijn. En daar ligt denk ik vooral ook mijn drijfveer. Echt van betekenis zijn. Je bent hier op aarde. Op een gegeven moment ben je er niet meer. Wat doe je in de tussentijd?
Ja. Nou, mooi. Nee, je bent ook heel erg actief. We komen elkaar veel tegen op LinkedIn. En je probeert echt, en dat straalt ook van je af, met passie te doen wat je doet. En dan denk ik ook dat het goed is om daar even bij stil te staan, wat je doet en ook de hoeveelheid werk die er is. Want er zijn, we hadden het er net over, zit hier in het centrum van Amsterdam. Je kijkt naar een terras, stampvol. Je kijkt naar een restaurant, stampvol. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, heel veel kijkers ook, die denken, maar het gaat toch hartstikke goed. Maar jij bent daar iedere dag mee bezig.
Ja.
En jij kent ook een heleboel datapunten die aangeven dat het misschien toch een beetje anders is. Kun je eens even aangeven hoeveel werk jij doet en wat dat werk allemaal behelst, maar vooral ook wat je de afgelopen jaren misschien ook aan trend hebt gezien als het gaat om het aangaan van schulden of het hebben van schulden door mensen?
Nou, allereerst als startpunt, 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Problematische schulden betekent dat je er zelf niet meer uitkomt zonder hulp. Dus je kan geldzorgen hebben, dus dan maak je je zorgen om geld.
Ja.
Dat is vervelend, dat kan stress opleveren, maar het is niet levensbedreigend.
Mm-hmm.
Dan heb je schulden. Nou, dat is ook nog niet zo dramatisch, want een hypotheek is ook een schuld.
Mm-hmm.
Dus daar kan je prima mee leven, daar kan je prima vermogen mee opbouwen.
Ja.
Maar het wordt dus ellendig op het moment dat het problematisch is. En problematisch wordt het op het moment dat je meerdere schuldeisers hebt die hun bedrag komen opeisen.
Mm-hmm.
Dus als jij 10.000 euro schuld hebt, verdeeld over 10 schuldeisers, en ze komen alle 10 hun schuld opeisen, dan lukt het jou niet meer om dat op te lossen.
Ja.
Dus dan heb je dus echt een werkelijk probleem.
Ja.
Want je kan proberen met 2 van de 10 misschien een afspraak te maken. Die willen ze accepteren voor misschien 50 euro per maand. Maar als de rest dat niet doet, die zegt dan ga ik mijn dwangmiddelen inzetten, zoals loonbeslag, of ik kom bij je thuis langs om te kijken wat voor waarde je in huis hebt. Dan heb je dus echt een heel groot probleem. Nou, die mensen, daar heb je dus 1 op de 5 huishoudens van in Nederland.
Dus 20% van alle huishoudens in Nederland. Dat is echt, dat is gigantisch.
Ja, en om dat nog meer cijfers uit te drukken, dan heb je het over 725.000 huishoudens.
Ja.
Dus dat is heel veel. En als je dus in een zaal zit met 15 man, dan zou je zeggen 3 van hen hebben dus problematische schulden.
Ja.
Dat is, als je gewoon in zo'n kleine groep zit, dan zou je, dat is dat heel veel.
Ja.
Maar je ziet dat niet. Je ziet het niet direct. Want schulden, dat is niet per se aan de buitenkant te zien. Het is ook heel veel verborgen leed. Voordat je ook überhaupt tot dat problematische stuk komt, gaat er natuurlijk heel wat aan vooraf. Er is een bepaalde gebeurtenis vaak.
Ja.
Je vraagt net van, heb je bepaalde trends? Nou, toen ik begon aan schuldhulpverlening in 2009, zat je precies in die bankencrisis. Dus dat was al een aanleiding op dat moment voor heel veel mensen. Huizen die onder water stonden, mensen die dat allemaal niet meer konden betalen. Maar ook hun huis moesten verkopen, wilden ze hulp om uit de schulden te komen. Dus dat betekent per definitie je huis inleveren plus een schuld erbij inruilen voor hulp. Mm. Nou, dat zijn fundamentele vraagstukken voor jezelf en dilemma's die gepaard gaan met heel veel stress.
Ja.
En als je nu kijkt, nou, dus 15 jaar verder, dan zie je een heel groot probleem bij de jongeren ontstaan. Jongeren die toegang hebben tot online gokken, tot het Klarna, FTP, buy now, cry later. Het is letterlijk zo. Mm-hmm. Ze overzien de gevolgen ook niet. Dat is echt een groot probleem. En natuurlijk de studieschulden. Hè? Want studenten die in mijn tijd, toen ik afstudeerde, had ik gewoon een prestatiebeurs.
Ja.
En daarna kreeg je de generatie die dat dus niet meer kreeg. Moest gaan lenen, maximaal gaan lenen, soms ook. Tegen 0% rente.
Ja.
En daar is nu natuurlijk een rentebedrag tegenover gezet. Dus de overeenkomst die toentertijd gesloten is tegen 0% is eenzijdig teruggedraaid. Mm-hmm. Ja, dus moet je daar ook weer aan gaan voldoen. Dus dat is echt ja, moeilijk. Dus,
ja, de groep. Ik hoop dat dat ook doorkomt bij iedereen die naar dit interview kijkt. Die groep is gigantisch. 725.000 huishoudens.
Ja.
Nou, keer laten we zeggen tussen de 2 en 3 bewoners. Dus dat gaat om miljoenen mensen die problematische schulden hebben. De groep wordt ook steeds jonger. En een deel van die groep, en dat vind ik toch ook wel heel erg belangrijk om daar even uitgebreid bij stil te staan. Want ja, en wij volgen elkaar, dus jij weet dat ik ook vrij kritisch ben vaak op bijvoorbeeld het eenzijdig wijzigen van afspraken door overheden. Een groot deel van die schulden wordt ook veroorzaakt door de overheid. En jij, wij hebben daar onlangs ook wat leuke. Wij hebben daar onlangs wat data over gewisseld met elkaar. En ik vind het dan toch wel fijn om jou even te horen over wat dan de rol is ook van overheden, instituties in het mogelijk zelfs verergeren van die schulden.
Ja, nou, ik wil ze niet per se een veroorzaker noemen van schulden, omdat aan de andere kant de overheid ook heel veel doet om het te voorkomen. En als je naar de overheid kijkt, dan kijk je eigenlijk naar iedereen, hè, van het Rijk naar de ambtenaren die dingen uitvoeren. Mm-hmm. En als je kijkt naar, en dan wil ik dat echt specificeren op schuldhulpverleners, want die ken ik. Zijn dat mensen die echt met een goede intentie dat werk zijn gaan doen?
Uiteraard. Dat is hetzelfde wat jij doet.
Juist.
En dus dat is een hele goede nuance die je aanbrengt.
Ja. Ja, want wij voeren uit wat er van bovenaf natuurlijk wordt bepaald met de beste intenties om mensen te helpen binnen in die schuldenproblematiek.
Ja.
Alleen aan de andere kant van hoger niveau heb je dus dat er bepaalde wetten en regels worden vastgesteld. En één daarvan is bijvoorbeeld het toeslagensysteem. Jaar en dag weten mensen al, ook van bovenaf, dat een heel ingewikkeld systeem kan zijn voor mensen. Ook als je nu kijkt naar de jongeren die 18 worden, een groot deel van de jongeren, ik pin me even niet vast op het percentage, maar die heeft geen zorgtoeslag. En een deel daarvan, die durft geen zorgtoeslag aan te vragen. Ze weten namelijk niet of ze er wel of geen recht op hebben. En ze weten ook niet hoe ze dat moeten uitzoeken. Terwijl dat zorgtoeslagsysteem bestaat al heel lang zo. En alsnog weten dus die 18-jarigen niet wat ze daarmee moeten. Ja. Dus er is ook een gebrek aan onderwijs daarop. Maar hun ouders, of nou niet per se hun ouders, maar de ouders, de generatie daarboven, die heeft daar ook moeite mee. Want wanneer heb je nou recht op huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget? Wat zijn dan die bedragen? Wanneer moet ik het wijzigen? En je kan alles op voorhand aanvragen bij de Belastingdienst en je ontvangt het. De controle is achteraf.
Ja.
Dus uiteindelijk bij die controle achteraf blijkt dat je er geen recht op hebt of er gedeeltelijk geen recht op hebt, moet je terug gaan betalen. Maar als je al afhankelijk bent van toeslagen, dan wordt dat een lastig verhaal.
Ja.
Dus daarin kan dus de overheid een, niet per se dus een veroorzaker zijn, maar wel een reden zijn van het ontstaan van schulden, omdat je er dan niet meer uitkomt. Want je hebt al geen geld om, je kan al geen geld missen.
Ja.
Laat staan dus dat je dat geld wat je terug moet betalen, terwijl je al afhankelijk bent van toeslagen. Nou, dat wordt moeilijk.
Ja.
Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij Gold Republic een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf 50 euro. En als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie.
Ja, dus dat toeslagensysteem daarvan is echt bekend, zowel als bij de burger als bij de overheid zelf, dat dat een heel lastig systeem is. Mm-hmm. En alsnog is dat vandaag de dag niet aangepast.
Ja, dat zou, als jij een suggestie zou kunnen doen, zouden we naar een versimpeld toeslagensysteem gaan of gewoon...
Ja, je zou de toeslag kunnen houden, maar dan wel toets vooraf of terecht bestaat. Ja. Want dan voorkom je dus dat je alles aan het toekennen bent en achteraf aan het terugvorderen bent.
Ja, dat is goed dat we dat even hebben benoemd. Want ja, die kritische noot die moet denk ik gekraakt worden. Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar hoe de overheid ook middels belastingen, maar natuurlijk ook in het geval van bijvoorbeeld het toeslagenschandaal, een veroorzaker is van enorm veel leed, of in ieder geval bijdraagt aan dat leed van duizenden mensen. Dan denk ik dat het wel goed is om in ieder geval dat even te hebben benoemd. Ja, wij hebben het ook al eerder gehad over die schulden en wat dat dan met een mens doet. Want je zou kunnen zeggen, je noemde het net al eventjes kort, en je ziet het vaak aan de buitenkant niet, maar het hebben van problematische schulden, en miljoenen mensen hebben die, dat uit zich op een heleboel verschillende manieren. Kun je daar wat over zeggen?
Ja, allereerst niet miljoenen mensen hebben die per se op hun naam staan, maar het kan wel hun gezin infecteren. Dus heb je 3-4 kinderen, dan hebben die 3-4 kinderen daar natuurlijk ook last van. Mm-hmm. Plus wat je heel veel ziet is ook dus dat het generatiearmoede, noemen ze dat, dan gaat het van generatie op generatie op generatie. Dus je hebt ook patronen te doorbreken om daaruit te komen. Dus er zijn hele families al die al eeuwen in een sociale dienstuitkering zitten bijvoorbeeld. Ja. Dus die kunnen ook al geen kant op. Want dat is sociaal minimum. En dat is precies hetgene wat je nodig hebt voor je basisbehoeften.
Ja.
Maar wat voor invloed dat heeft, is dus het stagneert jou als mens in jouw groei. Dat ten eerste. Vanuit het vakjargon wordt er veel gesproken over kansongelijkheid. Dus wanneer iemand arm is, heeft hij minder kansen dan iemand die niet arm is. Nou, logisch, want jij en ik kunnen, als we fysiek iets hebben, kunnen onze eigen doktoren of psychologen of wat dan ook uitkiezen. We hoeven niet binnen de zorgverzekering, binnen de GGZ of binnen de eerste lijns zorg daarin te kiezen of te wachten. Maar wij kunnen zelf die keuze maken, want wij hebben dat geld. Dus als je al voor jezelf nadenkt dat je op dit moment nu hulpbehoevend bent voor iets, en je kan dat niet op dat moment voor jezelf wegnemen, dan wordt het alleen maar zwaarder. Ja. Nou, heel veel mensen binnen in de schulden, die in de schuldenproblematiek zitten, die bezuinigen ook op gezondheid. Dus waarvan in schuldenpakketten zie je heel vaak dat de zorgverzekering een van de schuldeisers is. Ja. Tandartsen, fysio's. Ze hebben wel last, maar ze kunnen er niet naartoe. Of ze gaan er wel naartoe, maar ze betalen niet. En dat maakt het probleem natuurlijk alleen maar erger, want je hebt iets fysieks op te lossen. Of dat nou een probleem is gerelateerd aan jouw stress, wat natuurlijk heel goed kan, dat het psychosomatische klachten zijn. Want het heeft namelijk schulden, langdurige schulden, heeft uitwerking op je prefrontale cortex, die zit aan de voorkant van je hersenen. Daarmee heb je concentratie, daarmee kan je productief zijn op je werk of op je school. Dus zorgt er ook voor dat je wat minder kort lontje hebt. Mm. Vergeetachtigheid is iets wat veel voorkomt. En hele lage energie. Het kan ook neerslachtigheid en depressie opwekken, tot zelfs suïcidale gedachten. Ja. En misschien zelfs uitwerkingen daarvan.
Ja. Heftig. Dus het hebben van schulden, zeker problematische schulden, heeft naast dat je in de schulden zit, ook nog allerlei psychische, maar ook fysieke klachten kan dat mensen meebrengen. Nou, ik denk dat er wellicht een aantal mensen ook kijken die denken, ja, daar herken ik me in en ik begrijp dat. En dan vind ik het toch goed om nog heel even terug te kijken. Want als je dan ziet dat die groei in schulden zo is toegenomen, waar denk jij dan dat een aantal van die fundamentele oorzaken liggen? Dus hoe kan het nu dat we in Nederland van een heel spaarzaam volkje zijn verworden tot wat we nu zijn? Een land waar 1 op de 5 huishoudens problematische schulden heeft. Kun je een aantal oorzaken noemen?
Ja, nou, een van de oorzaken, en dat vind ik iets echt, dat ligt echt bij mensen zelf. Dat is dat er weinig aandacht is voor hun financiën. Als je financiën geen aandacht geeft, en niet de goede zorg eraan geeft, dan gaat dat ook niet zo op die manier uitbetalen. Nee. Dus mensen die praten ook niet over geldzaken, die blijven ook heel erg in hun eigen geldovertuigingen hangen, in hun eigen patronen. En mensen die zeggen, ja, ik heb een gat in mijn hand. Ja, maar hoe komt dat? Of ik vind geld niet belangrijk. Ja, maar waarom vind je geld niet belangrijk? Als geld niet belangrijk is, dan stoot je geld letterlijk ook af. Geld is wel belangrijk, want geld in onze samenleving zorgt ervoor dat je kan voeden. Zorgt ervoor dat je een veilig huis hebt, dat je warmte hebt, dat je toegang hebt tot water. Dat je dus toegang hebt tot goede gezondheidszorg. Dat je je kan kleden zoals je vrienden je kleden, want het is belangrijk om erbij te horen. Dat je status en aanzien kan vergaren, want dat vinden mensen ook belangrijk. En om uiteindelijk met persoonlijke ontwikkeling ook aan de slag te gaan. Dus geld zorgt ook voor stabiliteit en zekerheid. Wanneer je daar dus geen aandacht aan besteedt, maar wel bezig bent met scrollen en kijken naar TikTok-filmpjes die helemaal niet van waarde zijn, dan mis je dus echt een fundamenteel iets in je leven. Dus aandacht is het eerste punt. Spreken over geld is een ander punt, want we hebben een taboe op geldzaken bespreken. Nou, ik zeg altijd, nou, dat leg je er zelf op. Want zodra je begint te praten over geld, krijg je altijd een reactie van een ander terug. En tot nu toe altijd een positieve reactie krijg ik terug. Mensen vinden het echt een verademing om te praten over geld. Want als je bijvoorbeeld wilt afvallen, dan praat je met iemand anders over van, hé, maar hoe doe jij dat nou eigenlijk? En welke mensen volg jij? En wat voor sport helpt mij nou daar eigenlijk bij? Dat is heel normaal. Maar als je zegt, ik wil eigenlijk mijn geldzaken verbeteren, dan durven we dat niet te zeggen. Dan durf je die vragen niet te stellen van, hey Bart, hoe doe jij dat nou eigenlijk? Want ik weet dat jij in goud zit, maar hoe ben je tot dat moment gekomen? Ik ben daar wel benieuwd naar. Welke stap heb je gezet? Welke mensen volg je? Dus dat is ook iets wat bij mensen zelf ligt. Mm-hmm. Dus je hebt een eigen verantwoordelijkheid op dat vlak.
Ja.
En ik vind dat heel veel mensen die niet nemen. Dan heb je natuurlijk bepaalde oorzaken, gebeurtenissen in het leven. Zoals scheiding, ziekte, liefde noem ik er ook altijd even bij. Want je hebt natuurlijk ook mensen die al hun spaargeld overmaken aan een internetliefde die ze nooit hebben ontmoet en nooit zullen zien. Dus er zijn bepaalde keuzes die mensen maken. Maar ook daar geldt, als jij gaat scheiden en je komt in een schuldensituatie terecht, wat was dan hetgene wat je daarvoor deed? Heb je dan alles aan je partner overgelaten en zelf gezegd, nou weet je, ik vind het eigenlijk wel prima zo, ik hoef niks. En dan op het moment van scheiden zeg je, ja, maar schulden overkomt mij. Nee, het is je niet overkomen. Je hebt bepaalde keuzes gemaakt op dat moment om geen aandacht te besteden, om er niet voor te zorgen dat jij uiteindelijk een potje voor jezelf hebt. Dus dat kan zijn dat je, als je niet werkt, dat je kan kijken naar hoe kan ik vermogen creëren.
Mm-hmm.
Ja, dus het zijn allerlei wegen naar Rome die ertoe leiden dat je dus wel ervoor kan zorgen dat je niet in die ellende terechtkomt.
Ja.
Ja, dus heel veel ligt bij mensen zelf.
Ja.
En er ligt een deel bij dat het financiële educatie niet een verplicht vak is überhaupt op scholen. Dat als je het aanbiedt aan scholen, dat ze zeggen, ja, maar we hebben geen tijd. We hebben geen mensen in huis die dat kunnen faciliteren. En als je zegt, nou, weet je wat, wij faciliteren de hele boel. Het enige wat jullie hoeven te doen is te zorgen dat het gegeven kan worden. Dan hebben ze misschien een uurtje per jaar of per maand.
Ja. Ja, ja, dan ja, dank uiteraard voor die uitgebreide reactie. Vind ik het toch ook wel even misschien goed, want je ziet volgens mij een acceleratie in ook de toename in die schuldenproblematiek voor veel mensen. We hebben natuurlijk ook te maken met, ja, je zou kunnen zeggen, monetair beleid. Alles wordt steeds duurder. Zijn daar trends die jij misschien ziet of kan ontdekken waarvan je denkt van, nou ja, naast dat het vaak nu steeds vaker jongere mensen zijn, komen ze ook sneller in de knel, zelfs bij de aanschaf van nou ja, de basisbehoeften, zoals je dat zelf zei.
Ja, ja, zeker. Je ziet dat boodschappen zijn natuurlijk gewoon gigantisch gestegen. Als je daar al in niet meer jezelf kan voorzien, betekent dus dat je op andere vlakken moet bezuinigen. Of misschien wel in de verleiding komt om achteraf te gaan betalen of op krediet iets te kopen. Als je gevoelig bent misschien wel voor status en je een mooie auto wilt rijden, dat je dus ervoor kiest om dat niet meer te kopen, maar te leasen. Ja, dat zijn dus wel dingen die veranderen. Lease is natuurlijk ook heel normaal geworden. En daarbij komt ook inderdaad nog wet en regelgeving. Die ervoor zorgen dat je op een gegeven moment in een bepaalde richting wordt geduwd. Ja. Ik noemde het net ook al voordat de camera's aangingen een eigen voorbeeld. Op een gegeven moment was er ergens in 2010, denk ik met herinneren, 2011, het stukje scheef wonen. Dus dan kon je als jong stijl of als jong starter kon je in een sociale huurwoning terechtkomen. Maar uiteindelijk werd je er soort van uitgepusht omdat er elk jaar 6,5% bovenop de huur kwam. Ja. Omdat je boven een bepaald bedrag geld verdiende.
Ja.
Wat je nu ziet is dat natuurlijk de hele woningmarkt op slot zit.
Ja.
Dus waar ga jij dan uiteindelijk wonen? Je kan niet eens meer in je basisbehoeften voorzien, want de woning, ja, de markt zit op slot. Particuliere huur is niet meer te betalen. In de sociale huur kom je ook al niet, want als je net iets te boven zit. Dus uiteindelijk, waar ga je wonen?
Ja.
Want de hypotheek die gaat je ook geen geld geven, omdat je net te weinig verdient. Terwijl je met een hypotheek waarschijnlijk een lagere last zou hebben dan in die particuliere huurwoning.
Ja.
Dus daar zitten natuurlijk ook heel veel dingen, zitten gewoon vast.
Ja.
Zorgverzekering ook zoiets, is verplicht, maar super duur geworden. Ook dit jaar weer niet te betalen. Volgend jaar waarschijnlijk weer een enorme stijging. Mm-hmm. Dus ja, dan kan je ook zeggen, wanneer houdt het op?
Ja, dus alles wordt duurder. Veel mensen zitten al in de problemen en dit accelereert. Het is natuurlijk een enorme katalysator om het alleen maar nog erger te maken.
Ja,
ja dat is in zekere zin is dat dan weer een minder leuk vooruitzicht. Maar ja, jij zet je er juist voor in om mensen ook toch te stimuleren om goed naar hun eigen situatie te kijken. En als ze daar weinig zicht op hebben, heb jij een spel ontwikkeld.
Ja,
ik vind dat zo ontzettend leuk dat ik het toch heel fijn vind dat je, één, dat je meegenomen hebt. En twee, denk ik dat het ook goed is, hoe kwam je hier op en wat is dit eigenlijk voor spel?
Ja, nou, dat is een hele leuke vraag hoe ik daarop kwam. Was eigenlijk, ja, het stond niet in de planning. Ik heb ook nooit in mijn leven gedacht dat ik ooit een spel zou gaan maken, ontwikkelen, wat dan ook. Maar ik had een cliënt toendertijd die een bordspellenfanaat was. En ons traject eindigde. We hadden een heel mooi plan opgesteld. En uiteindelijk hadden we een eindgesprek. En in dat gesprek spraken we over de toekomst. En we hadden ook een hele leuke klik, sowieso. Dus we waren al best wel heel vrij in onze gesprekken. Ja, er kwam een moment in dat gesprek over, hey, we moeten een bordspel maken. Het was gewoon heel random. En vervolgens hebben we eigenlijk heel kort daarna met elkaar afgesproken. Hebben we de eerste krabbels op papier gezet. Hij spelletjes meegenomen ter inspiratie. En zo is dat verder doorontwikkeld. Natuurlijk dus wel met de gedachte, we moeten het over schulden hebben. Want daar ging het hele gesprek natuurlijk over. En uiteindelijk is het uitgemond tot een spel dat gaat over het leven met schulden. Zonder hulp. Dit gaat echt over de tijd voordat mensen hulp komen zoeken. Wat ik merk als ik dit spel speel, en ik speel dit met professionals, omdat ik ook vind dat daar een... daar mag ook echt wel een cultuuromslag plaatsvinden. Spiegel voorgehouden worden op hun eigen geldovertuigingen en patronen. Daar worden we namelijk niet in getraind als je schuldhulpverlener wordt. Of maatschappelijk werker of een jongerenwerker. Je wordt niet getraind op je eigen geldovertuigingen en money mindset. Maar in je gesprekken ben je dat wel aan het projecteren op de ander. Dus voor mij heel belangrijk dat zij dit spel spelen, omdat het een spiegel is van hoe jij omgaat met geld.
Ja.
Het kan heel confronterend zijn. En uiteindelijk is het de bedoeling dat als zij helemaal enthousiast zijn over dit spel, dat ze dit spel ook zelf gaan leiden bij een eigen gekozen doelgroep. Want op die manier kan ik dat echt verspreiden over het land, want ik kan het niet overal zelf doen. En het spel vergt ook echt wel begeleiding. Want er gebeurt veel. Wat ik zag, het is een spiegel. Dus het kan ook heel confronterend zijn over...
Waar heb je het dan over? Confronterend zijn? Ik bedoel, dat de professional zijn eigen zaakjes ook helemaal niet op orde heeft. Of misschien zelf onderdeel is van die 725.000.
Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Ik ga er niet van uit dat daar heel veel professionals in zitten. Maar het zou zomaar kunnen. Ik ken wel wat verhalen van mensen die ervaringsdeskundigen zijn en nu professional of iets ermee willen doen, omdat ze wat terug willen doen. Maar het kan dus ook confronterend zijn, omdat wat ik al zeg, je ziet andere mensen nooit omgaan met geld. Ja, je ziet dat ze geld uitgeven, maar je ziet niet de denkprocessen. Je ziet niet wat de waarde van iemand is, waarom ze bepaalde beslissingen nemen. En dat zie je dus in het spel heel goed terugkomen. Mm. Je ziet dus ook hoe mensen geld managen. En dat is voor iedereen anders. Want dat is niet wat je in het dagelijks leven van elkaar ziet. Dat is alleen maar wat je bij een ander in de spreekkamer ziet. En dat is 9 van de 10 keer is dat slecht gemanaged. Ja. Omdat mensen het niet meer overzien. Maar dat is natuurlijk ook wat je hebt met schulden. Je overziet het niet meer. Je gaat dingen vermijden. Het kan zijn dat je dat gaat terugzoeken in verdovende middelen of andere vormen van verslaving. Mm. Dat je gaat vluchten of bevriezen. Weet je? Dus dat soort dingen, daar, je komt in een overlevingsstand terecht. En uiteindelijk heb je een berg met ongeopende post. Of dat nou fysieke post is of in je e-mail. Wat een enorme dreiging is. Ja. Dus wij zien vaak mensen dus met dat soort, omgaan met geld, dat soort situaties. En je ziet dus niet hoe iemand het anders doet die goed in zijn geld zit. Want daar kun je van leren. Mm-hmm. Ook als iemand het niet goed doet, daar kun je ook van leren. Maar dat hebben we al geleerd. En hierin wat heel belangrijk is, is er zitten verschillende profielen in. Dus je neemt ook een identiteit aan van een potentiële klant die kan aankloppen. Het kan zijn een nieuwkomer, dat kan zijn een gehuwd stel, ZZP'ers, alleenstaande moeder, van alles komt hierin voorbij. Die identiteit neem je aan en ze hebben allemaal schuld. En ze hebben ook allemaal inkomsten en uitgaven en dat moet je managen in het spel. Dus hier zitten financiële vaardigheden, zitten ook in verwerkt. Maar het allerbelangrijkste is niet het oplossen van de schulden, want daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat erom dat je zo min mogelijk in je stress zit. Dus het is gerelateerd aan een stresslevel. Dat gaat heen en weer in het spel. En hoe hoger je in stress komt, hoe meer je dat ook echt gaat voelen. En dat is het bizarre van dit bordspel. Je gaat het ook voelen. Want je hebt een plan om uit die schulden terecht te komen. Maar het gaat je niet lukken omdat er verschillende gebeurtenissen zijn. Onvoorspelbaar, zoals in het echte leven. Dan komt er een keer een deurwaarder langs die geld van je wil. Maar eigenlijk heb je geen geld meer liggen. Dus stijgt je stress weer. Wat doet dat nou eigenlijk met jou?
Ja.
Bij de 1 is 1000 euro al stresslevel donkerpaars. Dus dan ben je gewoon, dat is het hoogste stresslevel. Terwijl bij de ander dat gewoon nog eigenlijk best wel relaxed is. En daar gaat het om. Dus wat je vooral vaak ook ziet bij professionals, is dat zij hun eigen angsten op hun cliënten projecteren. In die zin dat ze zeggen, ja, maar je hebt zoveel schuld, daar moet je wat mee. Terwijl die ander denkt, joh. Rustig, weet je.
De cliënt zelf denkt, valt toch wel mee.
Ja, weet je, ik kom hier gewoon voor bepaalde vraagstukken. Ja. Of ik wil gewoon even dat dit geregeld is. Want ik heb last van die zorgverzekeringsschuld. Maar jij wilt gelijk alles van mij overnemen. Nee, dat is niet de bedoeling.
Nee.
Dus het is ook perceptie, het is een belevingswereld. Het hebben van schulden of het hebben van leven in armoede is relatief.
Ja, ja. Ja, dat misschien leuk dan om nu ook aan te kondigen, want we gaan langzaam richting eind. Maar ik heb zo nog wel wat vragen hoor. Maar ja, jij hebt dit meegenomen. Niet alleen heb je het spel meegenomen, maar ook een deck met kaarten.
Ja.
En ja, je gaf aan, die wil ik graag schenken.
Ja, nou, het kaartendek, die wil ik heel graag aan jou schenken.
Ja, oh, nou ja.
Ja.
Dat is hartstikke aardig van je.
Die wil ik heel graag aan jou schenken. Maar ik heb voor de kijkers heb ik een hele mooie aanbieding voor ze. Dus dat kunnen we met een linkje...
Absoluut.
Want dan kunnen meerdere mensen kunnen daar dan gebruik van maken. Want ja, ik heb hier nu één.
Ja.
Maar als je kijkt naar het aantal abonnees dat je hebt, daar kom ik natuurlijk nooit mee weg.
Ja.
Maar hier zitten 50 kaarten in. Verdeeld over 4 categorieën. Tips en weetjes, vragen, stellingen en gedichten. Een van die vragen zou kunnen zijn: wie zou jij om hulp vragen als je geldzorgen hebt? En ik stel hem eigenlijk nu ook gewoon aan jou. Want ik ben wel benieuwd, aan wie zou jij hulp vragen?
Ik zou als ik een vraag zou hebben, dan zou ik naar mijn moeder gaan. Want die heeft mij altijd heel degelijk, zeg maar, financieel degelijk opgevoed. Dus daarom heb ik ook 0 schulden.
Ja.
Omdat mijn moeder heeft me eigenlijk altijd een beetje bang gemaakt voor schulden. Dus die angst inderdaad. Ik weet wel naar wie ik toe zou gaan op het moment dat ik zou worden geconfronteerd met schulden.
Ja. Ja, precies. Nou, dat is één van de vragen. Dan heb je ook nog wat gedichten erin zitten die geschreven zijn niet door mijzelf. Dus die credits die geef ik heel graag aan Linda van Keisteren, ook een collega van mij. Kan supergoed dichten. Maar het leuke aan dit spel is dat het super laagdrempelig is. Je kan het met iedereen doen. Op elk moment. Je kan het thuis in het gezin doen, maar je kan het ook op je werk doen met collega's. Ook in de klas, workshops, presentaties. Dus dit is een heel mooi deck. Dus als je het hebt over het taboe op schulden doorbreken, dan moet je dit deck hebben, want het is een hele mooie gesprekstarter.
Ja.
Ik ga hem even officieel overhandigen,
nou,
alsjeblieft.
Dank je wel, Naima. ik ga er zeker uitgebreid even naar kijken en het een keer spelen.
Ja.
Dank je wel.
Oh,
hartstikke lief van je.
Dus voor de kijkers een linkje bij YouTube zetten. Dan heb ik nog iets anders voordat ik overga naar het spel. Want ik heb het al gehad over mensen wachten gemiddeld 5 jaar met het aanvragen van hulp.
Mm-hmm.
Dus dat kan heel lang zijn dat zij met zichzelf naar oplossingen aan het zoeken zijn voordat ze naar de professionele hulp aankloppen.
Mm-hmm.
Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in die tijd? Heel veel. En ik heb mensen geïnterviewd daarover. En daardoor heb ik een klantreis kunnen maken over welke stappen worden er nou over het algemeen gezet. Daar heb ik een videopresentatie van gemaakt. En ook die heb ik, die kan ik gewoon zo geven aan iedereen.
Ja.
Dat kan bekeken worden. Dus ook daarvan heb ik een linkje vrijgesteld.
Die zetten wij uiteraard, alle linkjes, die gaan in de beschrijving. Dus nou ja, goed, wil je de kaartendek krijgen. Wil je de videopresentatie bekijken, dan kun je die vinden in de links in de beschrijving.
Ja, dus die ook zeker kijken is heel interessant. Want daar hebben we nu geen tijd voor om daar verder uit te diepen. Ik heb wel een aantal dingetjes eruit genoemd.
Mm-hmm.
Maar goed, ik ga daar naar kijken. En dan heb ik het bordspel. Ik heb speciaal een dag, woensdag 3 juli, ingelast om degenen die geïnteresseerd zijn om door middel van spel financiële educatie te onderwijzen.
Mm-hmm.
Om die dag bij mij te komen, om dit spel te spelen,
wow,
om het te ervaren. Ik kan eigenlijk niks anders zeggen van: kom het spelen. Ik als spelleider zelf zijnde heb zoveel nieuwe inzichten gehad. Alleen al door er te zijn. Niet eens door te spelen, maar door er te zijn.
Mm-hmm.
Want er gebeurt altijd iets anders. Er komt altijd iets anders bovendrijven. Iets in de dynamiek in de groep. Of doordat ik een gesprek heb met iemand. het is echt gewoon ongekend wat eruit komt.
Ja, nou ontzettend aardig van je. We hadden dit niet afgesproken, nee. Maar je kwam hier aan en je zei van... joh, ik wil graag een dag gaan organiseren. Dus dat is 3 juli.
Ja, in Zoetermeer. Van 9:30 tot 16:00 in de middag.
Kijk, ja. Nou. En dus wil je daarbij zijn, dan ja, zullen we ook daarvoor een linkje in de beschrijving plaatsen. Ja, ja en stel nu, je hebt zelf vragen. Bent misschien iemand die nou, misschien tegen die problematische schulden aan zit. Of ze al heeft, maar nog niet de hulp hebt gevraagd of hebt gezocht, waarvan je wel het idee hebt, nou, misschien kan ik die toch wel goed gebruiken. Dan denk ik dat dit voor, nou, in ieder geval een aantal mensen die zich aanmelden, want ik weet niet hoeveel aanmeldingen er komen, ik hoop, ja, ergens hoop ik 0, want dat betekent dat niemand schulden heeft. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er toch een aantal mensen zijn die zeggen van, nou, al is het maar uit interesse, wil ik graag kijken. Ja, dan kun je je aanmelden via de link in de beschrijving.
Ja.
Ja, ja, Naima, ik heb toch nog een vraag. En ik vind dat heel erg mooi dat je dat zei. Want ja, zoals inmiddels bijna iedereen, in ieder geval die naar het YouTube-kanaal kijkt, weet, ik huur. En jij zei net, want ik vind ook een hypotheekschuld. En ik vond het net wel heel mooi dat jij zei, helemaal aan het begin van het interview, een hypotheek is een schuld. Ja. Hoe zou je eigenlijk het hebben van schulden willen definiëren? Want heel veel mensen denken natuurlijk, afterpay, is dat nou echt een schuld? En waar, want dat is misschien ook een beetje het begin van ja, die mogelijke problemen waarin je terechtkomt. De definitie van wat een schuld is of wat gewoon een leninkje kan zijn. Ja. Hoe definieer jij dat?
Ja, het is net zoiets als een rood stand. Veel mensen zien dat niet als een schuld. Maar een schuld is iets, je hebt dat geld niet zelf op dat moment om het uit te geven. Dus je leent het elders. Dus een voorbeeld van een huis. Ik heb niet zo 2 ton op de bank staan of cash. Dus ik moet het aan de bank vragen om het te financieren. Nou goed, ik kan erin wonen, maar het is nog steeds niet van mij. Mm-hmm. Het wordt wel gezegd in de samenleving dat ik een koophuis heb, dus dat huis van mij is. Maar in feite is het huis nog steeds niet van mij.
Nee.
Nou, hetzelfde geldt met Afterpay. Ja, je koopt wel spullen op krediet. Dus zolang jij dat niet betaalt vanuit je eigen portemonnee, maar een ander betaalt het voor je, dan sta je in schuld bij de ander.
Ja.
Dus zolang dat open staat, sta je in schuld.
Ja.
En ja, dat is iets wat altijd al geweest is, rente. Op dat bedrag moet je rente betalen.
Ja.
En datzelfde geldt voor een roodstand. Heel veel mensen zien het dus niet als schuld. Maar roodstand is een lening.
Een lening.
Je leent van de bank.
Ja, ja, ja.
Het wordt niet zo gezegd. Maar dat is de kracht van woorden. De kracht van taal. Als je het niet zo noemt, dan is het wat anders. Een hypotheek, ja, noem je niet een schuld. Maar het is wel een schuld.
Ja.
Ja.
Ja. Nou goed, dan dat was eigenlijk... het was heel verhelderend. Naima, ja, ik heb het een heel fijn gesprek gevonden. En ik vermoed zomaar dat wij elkaar nog wel een keer zullen spreken hier bij Goudkorts Gasten. Want ja, nou ja, goed, ik wil jullie natuurlijk ook allemaal vragen om ook hieronder even iets aan te geven. Al is het maar, heb je zelf schulden? Hoe kijk je zelf tegen de schuldenproblematiek in Nederland aan? En hoe denk jij dat die rol van de overheid mogelijk ook een rol speelt in de problematiek breder? Ik denk dat dat allemaal interessante vraagstukken zijn. Naima, ontzettend bedankt dat je vandaag naar Amsterdam toe bent gekomen. Ik heb het heel erg gewaardeerd. Natuurlijk ook heel erg mooi. Ja, en dat is een hele leuke verrassing. Dat je een dag wil organiseren voor de kijkers naar het YouTube-kanaal van Gold Republic. En ja, de linkjes nogmaals, die plaats ik hieronder in de beschrijving. Dus ben je geïnteresseerd, klik ook even op die linkjes. En ja, Naima, heel erg bedankt. Jullie natuurlijk ook heel erg bedankt voor het kijken. Like deze video ook even. En ben je nou nog niet geabonneerd op het YouTube kanaal van Gold Republic? Ja, we zijn er bijna, hè, die 30.000 abonnees. Dus zorg dat wij daar even overheen over die 30.000 abonnees heen komen. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkorts Gasten.
Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.